Goedemorgen allemaal, allen welkom in deze dienst waarin we ook persoonlijk ook met elkaar mogen vragen, Heren, wat is uw wil ook voor ons leven deze dag en de dagen die komen. We gaan stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en we willen hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Heer, onze hulp en onze verwachting is vanmorgen van u. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat falen het werk van uw handen. En we danken u dat u vanmorgen bij ons wil zijn in uw woord en door uw geest. En dat u ons ook wil groeten. Barmhartigheid, genade en vrede zij u van God de Vader door ons Heer Jezus Christus. In de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we staande nog ons loflied zingen. Gezang 399, het eerste couplet. 399, het eerste couplet. De apostel Paulus houdt ons voor, indien je dan met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ge met hem verschijnen in heerlijkheid. Het is een mooie dat je, als je gedoopt bent, dan ben je met Christus verbonden. Met zijn kruis en met zijn opstanding. En het kruis betekent dat al onze zonden weggenomen zijn, verzoend zijn. Dus we zijn verbonden met de God die vergeeft. Maar we zijn ook verbonden met zijn opstanding. En de opstanding betekent nieuw leven. Eeuwig leven. Dat betekent dat de Heer Jezus in alles voor ons heel belangrijk gaat worden. En in alles de eerste plaats zal krijgen. En moet krijgen. En ja, omdat we mensen zijn die vaak ontdekken van in zo'n week, er gebeurt van alles en nog wat. Er zijn allerlei dingen die aan je trekken de andere kant uit. En daarom is het goed om ons te verootmoedigen dat we juist weer op de toonhoogte willen komen van dat met Christus, gestorven met Christus, opgestaan. Laat ons verootmoedigen, laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in uw licht en waarheid mogen wandelen. Dank u wel voor uw liefde en trouw. Dank u wel dat de Heer Jezus alles voor ons heeft volbracht. Dat u graag wil dat we juist ook steeds meer uit en door en tot hem gaan leven. Heer, als we ons leven bekijken, dan is het zo vol met van alles en nog wat. Onze agenda staat misschien wel vanaf maandag tot en met zaterdag vol. Of in onze gedachten. We zijn daar druk mee en we doen dit en dat. En soms komen we niet eens toe aan bidden, Bijbel lezen, dingen eigenlijk na te denken. Laat staan, Heer, dat we ons realiseren van, doe ik de dingen nou wel zoals God het van ons vraagt? En Heer, je bent soms zo met jezelf bezig dat we u vergeten. En dat we daar niet eens over nadenken. Dat is de praktijk, ook van een christelijk leven. En dat we beseffen op deze eerste dag van de week, deze dag van de opstanding, zo hoort het eigenlijk niet. En je hebt je vast voorgenomen om het anders te doen. Telkens weer kom je tot de ontdekking dat je dat uit jezelf niet kan. En dat is niet goed. Maar heren, wilt u het ons vergeven dat we zo, ja, zo eigenlijk zo weinig iets van dat, van die liefde en die trouw van u uitstralen en aan de ander doorgeven. Heren, soms is het gemakzucht. Soms is het gewoon, het lukt gewoon niet. En zo proberen we met vallen en opstaan toch in uw licht en waarheid te wandelen. Dan willen we u vragen, wilt u ons alle zonden en verkeerde dingen vergeven? Wilt u ons daarvan ook reinigen? We gaan terug naar onze doop, we gaan terug naar het kruis van de Heer Jezus. En we willen alles aan uw voeten neerleggen. Heer Jezus, wilt u het wegnemen? U hebt het weggenomen. En als we het belijden, neemt u het ook daadwerkelijk van ons hart weg. En onze ziel en ons verstand. En daarom is het ook goed om onze zonde te belijden. Want u bent getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Dank u wel dat we mogen leven uit uw opstanding. Uit dat nieuwe leven. Doorstroom, beziel en zegen ons. Deze dag. Uit genade alleen. Amen. Wat betekent dat leven uit met Christus opgestaan? Nou, allereerst dat je dingen die je ontdekt in je leven wegdoet. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans, op dit moment, moet je dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijk afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt die vernield wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Soms zit het oude jasje zo lekker. Dus de Bijbel zegt dat oude leven, dat ben je zo, misschien tijden heb je daarin geleefd en het is zo'n tweede natuur geworden, dat het best wel lastig is om dat oude leven af te leggen. En dat leven, dat is een jas. Een jas. En die oude jas moet je afleggen. En dat kan ook vanwege het werk van Christus. Maar trek dan ook die nieuwe jas aan. En wat is dan dat nieuwe leven? Doe dan aan. Hè? Trek het aan. Doe het aan. Ga erin wonen. Als de God uitverkoren heiligen en geliefde innerlijke ontferming. Dus het zit dus niet alleen maar aan de buitenkant. Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraagt elkander. Vergeeft elkander. Indien de een de ander tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet gij ook evenzo. Doe bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke immers gij in één lichaam geroepen zijt, regeer in uw harten, wees dankbaar. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. al wat je doet met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader dankende door hem. Laten we nu gaan zingen van de ELB 343. Wij zingen van de ELB 343. Ik wil met u vanmorgen nadenken over de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. En richt ik me even tot Nando, onder andere, tot de kinderen. Wat betekent dat nou eigenlijk, uw naam worden geheiligd? Nou, ik kan je een vraag stellen. Wat kan jouw papa heel goed?
Timmeren.
Hij kan goed de tom-tom volgen. Ja, nou, dat is ook een hele kunst. Ja. Is er nog iets wat je mama goed kan?
Die kan heel goed schrijven.
Die kan heel goed schrijven. Nou, dat is mooi, hè? En ook mooi schrijven.
Ja, echt een heel mooi handschrift.
Ja, het is een mooi handschrift. Als je nou je handschrift van je moeder ziet, hè? Je ziet een blaadje. En dan zeg je van, moet je kijken hoe mooi mama dat gemaakt heeft. Ja, hè? Dus dan kijk je van dat handschrift, dan zeg je van, oh, maar mama, die heeft dat zo mooi gemaakt. Nou, en dat heeft iets te maken met wat wij dus vanmorgen met elkaar horen. Want als we kijken naar de dingen om ons heen, naar onszelf, naar bijvoorbeeld christenen, zeggen andere mensen dan tegen ons van, dat heeft de Heere God mooi gemaakt. Dat is mooi, zeg. Krijgt hij daarvan de eer? Of gaat er iemand anders met de eer strijken? Nou, dan zou je kunnen zeggen, heel in het kort, is dat de samenvatting van het gebed, uw naam, worden geheiligd. He, we willen graag dat God alle eer krijgt. Maar krijgt hij dat ook in ons eigen leven, door het leven van anderen? Nou, daar gaan we over nadenken. Maar dat doen we niet, voordat we samen ook eerst met elkaar gebeden hebben. Of de Heere God zelf ons wil helpen door de Heilige Geest. En door zijn woord. Laten we samen gaan bidden. Vader, dank u wel dat de moeder van Nando zo mooi kan schrijven. En dat de vader van Nando zo mooi en goed die Tom kan volgen. Heren, dat is zo mooi dat je juist ook al aan wat mensen doen gaan zien van, oh ja, maar die kan dat heel goed. En dan gaan we die mensen ook in het zonnetje zetten, eren. En nou is ons gebed, heren, vanmorgen, dat als we zo nadenken over wat u gemaakt hebt, wat u doet, dat u daarvan ook de eer krijgt. In ons eigen leven, in het leven van deze wereld. Ja, als we bijvoorbeeld de regenboog zien in de wolken, denken mensen dan nog aan u? Krijgt u daar dan nog van de eer? Of is het alleen maar een natuurverschijnsel? En zo, heren, kan heel ons leven een iets zijn waardoor u geëerd en geloofd en geprezen wordt. En dat is ook ons verlangen, maar we moeten u zeggen dat we dat niet precies weten hoe we dat moeten doen of hoe u dat dan doet in ons leven. En wilt u ons dan maar meer in meenemen door uw Heilige Geest, door het woord. Want we gaan de Bijbel openen en in dat woord, dat is uw woord, daar staat alles wat van u. Hè, u kan ook heel mooi schrijven. Ja, want dat woord, dat is een levend woord, daar gebeurt wat mee. En daar willen we u voor eren, dat we ook de Bijbel hebben met elkaar. Dat het uw woord is. Het is niet van ons. Maar u mag daarvan de eer krijgen en dat willen we ook graag. En dat danken we dat u dat in ons leven bewerkt hebt en gaat bewerken. En wilt u ons zomaar leiden, ook in de prediking, in het zingen, in het met elkaar rond dat woord samen zijn. Want als dat woord geopend wordt, dan verspreidt dat licht, dan is er warmte, dan is er gemeenschap, dan is er... Dan zeg je, oh, wat fijn is het om daar te zijn. Ik had het niet willen missen. Er zijn zoveel dingen die ons van u aftrekken. Die ons proberen om dat die ontmoeting met u eigenlijk te verhinderen. In de weg staan. Dat kan van alles en nog wat zijn. En dat kunnen gedachten zijn die we hebben. Het zal toch wel niks zijn vandaag. Of ik heb er geen zin in. Of wat dan ook. Heren, al die dingen kunnen een ontmoeting met u echt ook blokkeren. Soms in de weg staan. Wilt u alstublieft ook al die gedachten bij ons wegnemen? Zodat we echt vrij zullen zijn in de ontmoeting met u. Dat u ons omringen wil met goede woorden, met bruikbare woorden, met woorden waar we iets mee kunnen. Die zullen landen en waar we de week weer in kunnen. Waardoor we bemoedigd worden. Waardoor we het weer zien zitten. Of waardoor we juist ook meer zicht krijgen op het handschrift van de Hemelse Vader. Dank u wel. Vragen om uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan het handschrift van de Hemelse Vader lezen. En Psalm 119. Daar heeft de Heer zich helemaal in uitgeschreven. Ze noemen het wel eens de Psalm van de Heilige Geest in het Oude Testament. Psalm van de Heilige Geest in het Oude Testament. Psalm 119. En we lezen daar natuurlijk, we lezen hem niet helemaal uit. We lezen twee stukjes daarvan. En misschien ter uw informatie, Psalm is opgebouwd uit telkens 8 versen. En die 8 versen, dat is naar aanleiding van het Hebreeuwse alfabet. En elke keer van die 8 versen, het begin van die 8 versen, begint met die letter die aan de beurt is van het Hebreeuwse alfabet. Zo gaat dat door. En wij zouden zeggen, wij hebben 24 letters in ons alfabet. Dus je hebt 24 keer 8. Nou, zo is het hier ook. Dus op die manier is deze psalm opgebouwd. Ja? Dat is leuk om dat te weten. Psalm 119, vers 105. Tot en met 112 en 137 tot en met 144. En in onze taal zie je natuurlijk niet dat het elke keer terugkomt met diezelfde letter. Maar dat is in het Hebreeuws wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het gestand doen, dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden. Ik ben al te zeer verdrukt, o Heer, maak mij levend naar uw woord. Heb welbehagen, Heer, in de vrijwillige offers van mijn mond en leer mij uw verordeningen. Mijn leven is bestendig in gevaar, maar uw wet vergeet ik niet. Goddelozen leggen mij een strik, maar van uw bevelen dwaal ik niet af. Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want ze zijn de blijdschap mijns harten. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen voor altoos ten einde toe. Vers 137 en volgt. Gij zijt rechtvaardig, Heere, uw verordeningen zijn waarachtig. In gerechtigheid hebt gij uw getuigenissen geboden en in grote trouw. Mijn ijver verteert mij, uw knecht heeft het lief. Nee, mijn ijver verteert mij omdat mijn tegenstanders uw woorden vergeten. Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht hebt het lief, heeft het lief. Ik ben klein en veracht, uw bevelen vergeet ik niet. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig en uw wet is waarheid. Treffen mijn noten en verdrukking, dan zijn uw geboden mijn verlustiging. Uw getuigenissen zijn gerechtigheid voor eeuwig. Geef mij verstand, opdat ik leven. U ziet dat de psalmist God eigenlijk heeft leren kennen wie hij is. En het woord rechtvaardig is daar dan een heel belangrijk woord in, dat God rechtvaardig is, dan prijst hij hem ervoor. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen ook uit die psalmzelfde psalm, Psalm 119, het 40ste en het 44ste couplet. Psalm 119, vers 40 en 44. Thank you. We zingen na de verkondiging de lofzang van Maria. Uit de lofzang van Maria is gezang 66, vers 3, 5 en 6. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En de Heere vervult met goed uit hemels overvloed der hongerige monden. En hij trok zich Israël aan. Hij laat niet hulpeloos staan die Abrahams troost verwachten. We lezen nog zondag 47. U hebt dat, als het goed is, plaatje heb ik op de bank gelegd. Dus u kunt wat dat betreft meelezen. Zondag 47. Vraag en antwoord. En daarbij staan ook de verwijsteksten. Zodat je ook weet van, hé, daar hebben ze het vandaan. Wat is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen, geef ons allereerst dat wij u op de rechte wijze kennen en u in al uw werken, waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen, eren, roemen en prijzen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken daarop richten dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Tot zover. Lieve mensen, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. U kent de uitdrukking. En dat kan je als thema en aan deze dienst meegeven, deze preek. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Wat betekent dat? Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Nou, dat er dus iets in uw en mijn leven op de eerste plaats komt. Dat kan per dag iets zijn waarvan je zegt van, nou ja, dat is het belangrijkste vandaag. Dat moet ik in ieder geval doen. En al het andere is ook wel belangrijk, maar dat andere is toch het belangrijkste. En soms brengt dat je in een groot probleem. Want dan moet je kiezen. Je moet 's avonds naar 2 vergaderingen, helaas, maar het is zo. Althans, daar moet je uit kiezen. Er is iets van de kerk, een vergadering. En ja, daar moet je eigenlijk wel naartoe. Maar er is ook iets van je hobby. Daar moet ik eigenlijk ook, want ja, ik ben daar ook bij betrokken. Nou, wat kies je dan? Dan maak je een keuze. Tussen het ene en het andere, wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En in sommige gevallen kan je het wel plooien wat tijd betreft. Als je bijvoorbeeld 2 verjaardagen hebt op 1 avond. Dan zeg je, weet je, aan het begin van de avond ga ik naar die verjaardag. En rond 21:30, 22:30, dan ga ik nog even naar die verjaardag. Dan de koffie heb je al gehad en het gebak. En de rest krijg je dan bij de andere verjaardag. Dat kan. Maar lieve mensen, dat geldt dus niet wat betreft ons gebed. Je kan niet zeggen van, ik doe even dit en ik doe even dat. Nee, je zal moeten kiezen. En daar bid je ook om. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Het mag boven alles staan. En dat heeft dus te maken met de naam van God. Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Daarbij gaat het dus om het meest belangrijke wat we gaan bidden. Hè? Naast het eerste dat je zegt van God is onze Vader, dan is het eerste wat je van je Vader mag zeggen, Heer, u bent zo belangrijk, uw naam gaat boven alle namen uit. Ja, dat brengt ons tegelijkertijd bij de vraag van ons eigen leven. We bidden dat, maar als we het bidden en niet doen, wat heeft het dan voor zin om te bidden? Dan is het alleen maar de buitenkant. Dan is het alleen maar iets, nou ja, voor de schijn. Voordat we het aan de ander, maar niet dat het niet in ons eigen leven van toepassing zou zijn. En daarom is de vraag ook van belang, doen wij de dingen nu in en buiten de kerk, in en buiten ons gezin, in en buiten onze hobby, enzovoort, enzovoort. Doen wij dat nou om er zelf alleen maar beter van te worden? doen we dat alleen maar om onze eigen naam op nummer 1 te zetten. Leven we voor onze eigen eer? Of krijgt God alle eer van ons leven, van ons doen en van ons laten in en buiten de kerk? Hadden we net al een mooi voorbeeld van dat mooie handschrift van moeder van Nando. Maar een ander voorbeeld. Er is misschien ook hier in Noordwijk een soort open tuindag. Iedereen die komt dan eens even naar je tuin kijken. En veel mensen doen daaraan mee en proberen dat zo goed als mogelijk een mooie tuin te creëren. De een nog mooier dan de ander. Nou is de vraag, wie krijgt dan de eer van die mooie tuin? Is dat de tuin op zich? Natuurlijk kan je genieten van een mooie tuin, zoals je ook kan genieten van een mooi handschrift. Fantastisch. Maar tegelijkertijd zegt dat handschrift iets, zegt die tuin iets van de maker van die tuin. Moet je eens kijken hoe mooi die en die dat gemaakt heeft. Dus niet de tuinkracht, de heer, maar de tuinman. En als je naar de bloemen krijgt, wie krijgt dan de eer? Je zou kunnen zeggen, is dat degene die die bloemen gekweekt heeft? Of mag je zeggen van, nee, als ik kijk naar de bloem, krijgt God de eer. Want heeft God dat toch mooi gemaakt, hè? Als je dat toch ziet van die bloemen, hoe verschillend er zijn. En dat doet hij natuurlijk door de hand van een kweker, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het de Heere die die bloem geschapen heeft, gemaakt heeft. Die heeft dat handschrift geschreven. Dat is de Heere God. Wat is de Heere God toch machtig en almachtig. Prijs de Heer. In sommige kringen hoor je dat nog wel eens. Hè? Als mensen bijvoorbeeld iets moois hebben, dan zeggen ze prijs de Heer. Dat kan raar overkomen, omdat wij dat niet zo gewend zijn. Om dat te zeggen. Dat hoort een beetje misschien bij de evangelische, de pinksteren mensen. Die roepen dat constant, maar roepen wij dat wel eens? Prijs de Heere voor die mooie tuin. Prijs de Heere voor dat mooie handschrift. Prijs de Heere. Krijgt de Heere alle eer in ons leven? Want de Heere zegt toch, laat zo uw licht maar schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemelen verheerlijken. Laat zomaar alles gebeuren. En dat je een mooi handschrift mag zijn voor God. En dat mogen andere mensen best weten. Oh, wat een mooi handschrift is dat. Dat leven van die of die. Opdat de Vader alle eer krijgt. Want Hij heeft dat in mijn, in jouw, in uw leven bewerkt. En daar gaat het om, dat mensen in dit dorp, nou ja, nee, is het nou een dorp of een stad, Noordwijk?
Dorp.
Een dorp, hè? Ja, ze heeft misschien stadse allures. Oh, kijk, Noordwijk binnen is een stad, maar Noordwijk aan zee is... ja, zo moet een verschil zijn. Maar of je nou woont in een stad of in een dorp, zeggen mensen nou hier, kijk, dat is nou een christen. En wat is God goed? Wat heeft God dat mooi gedaan? Wat heeft God daar iets moois van gemaakt, van het leven van die en die? Of moeten we zeggen dat in ons leven, het leven van anderen, dat de eer van God misschien niet zo duidelijk zichtbaar wordt? Dat er een aantal dingen daartoe in de weg staan. He, toen we hier naartoe reden, vanaf de Veluwe, was de zon, die scheen geweldig mooi. Maar kwam hier naartoe, werd het wat bewolkt. Zo kan er dus in het leven van mensen iets tussen de eer van God en eigenlijk het leven instaan. Iets van mist, waardoor de naam van God, de eer van God verdonkerd wordt, verduisterd wordt. Het kan allerlei omstandigheden zijn. De Heer Jezus bad bijvoorbeeld, de Heer Jezus die bad, Vader, ik heb u geëerd door uw werk te doen. Ik heb u geëerd, ik heb u verheerlijkt door datgene wat u van mij vroeg op deze aarde te doen. Dus blijkbaar heeft de eer van God in het leven van mensen alles te maken met gehoorzaamheid, met overgave, met het feit dat mensen dat bovenaan hun verlanglijstje zetten. Dat ze, wat het zwaarst is, wat was nou het zwaarst voor Jezus? Wat was nou het meest belangrijke voor Jezus? Wat zette hij nou bovenaan? Dat is de eer van God. Vader, ik heb alles gedaan en dat kostte soms heel veel moeite. Denk u maar bij de hof van Gethsemane. Toen moest hij God gaan eren. Hoe dan? Door totaal zich over te geven om het lijden en het sterven op zich te nemen. Nou, dat was niet makkelijk natuurlijk. Dat was iets van, Heere, verlos mij uit deze uren. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. God kreeg de eer. En daarom is het ook voor ons van belang of wij ons door de Heer Jezus laten leiden in ons leven. Of wij door bij ons doen en laten ons richten. Heere, u hebt het alles volbracht. Uit onszelf kan ik het niet. Er staat toch, we bidden, geef, hè? Geef dat allereerst. Geef. Nou, als je dat bidt, dan zeg je van, ik doe dat niet uit mezelf, hoor. Als ik nou kijk, probeer, maar het lukt me niet. Maar wilt u het me gaan geven? Nou, als je daarom vraagt, dan sta je er ook open voor, dan ben je eerlijk. Dan ga je leven eerlijk onder ogen zien en zeggen van, als ik nou eens eerlijk naar mezelf krijgt God dan de eer van mijn leven? Wordt de Heer Jezus verheerlijkt? Want als de Heer Jezus verheerlijkt wordt, wordt God de Vader ook verheerlijkt natuurlijk. Is dat nou zo? Als ik nou eerlijk ben, waarom doe ik de dingen? Doe ik het om mijn eigen naam te maken? En weet u wie een eigen naam wilde maken in deze wereld? Dat waren de mensen van de torenbouw van Babel. He? Want alles was één van spraak. En toen dachten ze van, weet je wat we doen? We gaan een toren bouwen die tot in de hemel leidt. Een mega construction. Je hebt wel eens van die televisieprogramma's. We moeten kijken hoe groot wat we nu aan het bouwen zijn. En we gaan ons een naam maken. Zodat onze naam, als het ware, over het rond de aarde. Kijk eens, die Babyloniërs. Kijk eens wat daar gebeurt. Ze wilden zich een naam maken. Nou, hoeveel mensen willen er niet een naam maken in deze wereld? Niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk. Hè? Dat we alle eer krijgen van dit en van dat. Gaat het dus om eigen gelijk, eigen naam, eigen torenbouw? En willen we een eigen toren bouwen? Of gaat het eigenlijk om iets anders? En dan is het best moeilijk, hoor. Want iemand gebruikt dus een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Van, stel voor dat er iemand in de gevangenis zit. En dan is er, als het goed is, een verschil tussen een christen en een niet-christen. Een niet-christen die zal niet bidden, maar die zal denken, hoe kan ik hier zo snel mogelijk weer uitkomen? Logisch. Dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen. Een christen, die denkt dat ook. Maar die gaat nog iets verder. Die denkt van, Heere, wilt u mij helpen om uit deze situatie verlost te worden? Maar nou kom je bij de Heer Jezus. Want die bad niet, ja, verlos mij, maar als ik daardoor uw naam zou onteren, dan niet. Als ik uw naam eer om langer in deze situatie te blijven, waardoor u alle eer krijgt. En dat heeft hij natuurlijk in de Heer Jezus, het leven van de Heer Jezus, alle eer gekregen. Doordat Jezus zich overgaf, juist ook in die situatie, aan de wil van de Vader. Dus dat helpt ons ook van, we zitten niet altijd in makkelijke omstandigheden. Het kan ook wel eens zeggen van, Heere, verlos mij ervan. Maar als uw naam nou geëerd wordt, doordat misschien dat anders gaat als dat ik denk, help mij dan, geef mij dan ook de kracht om die weg ook te kunnen gaan. En als uw naam geheerd en geloofd en geprezen wordt, als ik vrijkom, ja, wie zou gelacht hebben als Jezus was vrijgekomen? Als Jezus dus eruit was gestapt bij de hof van Gethsemane. Ik denk Satan. Want dan had hij voorkomen dat wij verlost zouden worden van zonde en schuld. Dan had hij voorkomen dat wij voor eeuwig leven mogen ontvangen. En Jezus had het door. En de Vader ook. En God de Vader werd vereerd en geëerd. Kijk eens wat u gedaan hebt. Toen Jezus uitriep op het kruis: het is volbracht. Vader, uw naam heeft alle eer gekregen. Want mensen kunnen nu zeggen: onze Vader die in de hemelen zijn. Doordat Jezus de weg van gehoorzaamheid is gegaan. Doordat Jezus eigenlijk in onze plaats, hè, heeft gezegd: Vader, het gaat om uw eer. Om datgene wat u gedaan hebt. Dus vandaar dat ook wij mogen bidden: geef dat we allereerst. Dus zet nou maar eens een streep onder dat geef. Hè? Dus is dat blij, geef dan zo'n dikke streep. Geef. En zet er ook eens een streep allereerst. Wat het eerst zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Geef. Ik heb het niet. Mama, u kan zo mooi schrijven. Maar ik kan het niet. Hoe moet het nou? Wilt u het voor mij doen? Wilt u een heel mooi stukje van me schrijven? En dan, kijk eens. Dat heb ik nu gekregen van mama. En dan ga ik het aan iedereen laten zien. Ja? Geef. Heren, geef het. Want ik heb het zelf niet. Maar u hebt het wel. Dus geef ons Jezus. Het leven van Jezus. Weet u, er zijn heel veel namen in deze wereld die aandacht vragen. Denk maar in deze tijd, de afgelopen tijd, van de stem je op die, de naam Rutte en de naam Samson en de naam, nou, noem maar op. Hè, die moet het worden, of Wilders, of hè, de namen, ja, het vliegje rond je oren. Popsterren, politici, ze willen allemaal een naam maken. En allerlei mensen die uitblinken in allerlei sporten en noem maar op. Het is prachtig, maar de Bijbel zegt: geef dat wij uw naam op de eerste plaats stellen. Uw naam worden geheiligd. En geheiligd betekent: we zetten uw naam, is met geen andere naam te vergelijken. We zetten hem apart. Dat is een hoofdstuk apart. De naam van God kan je met geen ander vergelijken. Dat is een hoofdstuk apart. Weet je, want mijn buurvrouw kan ook mooi schrijven, maar het is op geen enkel manier te vergelijken met wat mama doet. Dat is gewoon boven alles. Dat is met niets te vergelijken. Dat zet ik apart. Dat betekent eigenlijk heilig. Apart zetten, de naam van de Vader in Jezus Christus. Nou, en nou, hoe heiligen we dan? Hoe eren we dan die naam? Dat, als je dat nou tot ontdekking komt, ja, daar gaat het om. Hè, de heiliging van de naam apart zetten boven alles. Dat hij de, hoe doe je dat nou? Nou, dat heeft dus iets met Jezus te maken. En dan staat er: geef dat wij u op een rechte wijze kennen. Op een juiste wijze leren kennen. Dus we moeten God leren kennen op een zodanige manier dat hij zegt van: kijk, ja, nou ken ik hem. Dit nu is het eeuwige leven. Hè? Staat er ook dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij zonden. Dus als wij God kennen, dan eren we God ook als het goed is. En dat kennen, dat heeft niet te maken alleen met je hoofd. Hè? Je hoofdkennis. De Bijbel vraagt niet dat u allemaal naar de universiteit gaat. Nee, het heeft te maken met hoofd- en hartskennis. En die hartskennis heeft dus te maken met morgen, maandag. Want als ik God ken, dan komt er een maandag en dan ben ik daar en daar mee bezig. Bijvoorbeeld op mijn werk. Of de kinderen naar school. Of dinsdag, ja, dan ben ik bezig met, oh ja, dan moet ik naar die vergadering en dan heb ik daar een vergadering. En woensdag, ja, dan moet ik naar de sportclub. Oh ja, dan moet ik gaan trainen en dan moet ik gaan bezoeken. En donderdag, ja, dan heb ik misschien dit en dat. En vrijdag, oh ja, dan moet ik boodschappen doen. En nou, noem maar op. En zaterdag, nou. Een hartskennis heeft dus te maken met dat ik God kennen in al die factoren van mijn leven. Dus niet alleen op zondag dat ik God leer kennen. Dat u niet alleen een uurtje of anderhalf in de kerk zit en zegt, nou ja, zo leer ik God kennen. Ja, natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar daarmee is niet alles gezegd. God kennen, en daar bid je ook om voor morgen. Heer, dat uw naam door, als ik aan het werk ben, niet gelasterd wordt, maar geëerd wordt. Nou weten we natuurlijk al, je zegt van als je loopt te vloeken, dan wordt de naam van de Heere God gelasterd. En als je iemand hebt die loopt te vloeken, dat je denkt van, dat het je pijn doet. Dat is wel een duidelijk voorbeeld natuurlijk. Hè? Dat willen we niet. Maar zeg je daar nou wat van of zeg je daar nou niet wat van? Dat is altijd moeilijk. Laat je dat nou zomaar gebeuren of niet? Heren, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Geef. En als ze dan naar mijn werk kijken, vinden ze dan, nou moet je kijken, die gaat naar die kerk toe. Hè? Daar in dat, ik weet wel, die gaat daar naar dat gebouw daar in die schoolstraat. Maar moet je eens kijken hoe die door de week is. Zondags, hè, altijd eerst kort jakje ziek, midden in de week, maar zondag niet. Zondag gaat hij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Moet je eens kijken, zondag, hè, dan is hij de man. Maar moet je eens kijken hoe hij het door de week doet. Hoe hij kijkt, hoe hij praat en waar hij mee bezig is. Nou, hij is alleen maar bezig om zijn eigen naam te eren. Hij walst over mensen heen, nou, enzovoort, enzovoort. Dan snapt u dat dat geen goed getuigenis is. He, het moet dus anders. Dus het heeft dus te maken met je eigen leven. Met je leven. Morgen, overmorgen en dan weer. En als dat zo is, dan krijg je hoe langer hoe meer honger naar die zondag. Als je je spieren goed gebruikt en je bent erin bezig, dan moet je bij tijd eten en drinken. Als je dus bezig bent in de weg van de Heer, dan krijg je honger naar het woord. Heren, ik zie dat het zo belangrijk is, maar ik heb u zo nodig. Ik moet elke keer bijdenken. En als je dat niet hebt, dan zou er iets mis kunnen zijn. Dus zeggen van, ben ik dan te veel nog met mezelf bezig? Want dan heb ik aan mezelf genoeg. Dan heb ik toch God niet nodig, maar dat heb ik niet. Nou, kennen. Rechte wijze leren kennen. Daar gaat het. Hoe kan ik God op een rechte wijze? Ik had al een voorbeeld over het lijden en sterven van Jezus. Zo leren we God kennen. Een God die ons zo lief heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo leer ik God kennen. Een God van, hij is barmhartig. Hij is genadig. Een God die ons verlost en bevrijdt. Maar niet een God die zegt van, oké, mens, doe het zelf. Nee, een God die het voor ons gaat doen. Die het voor ons gaat doen. En hooguit kan zeggen, hè, toen ik vroeger in de klas zat, moest ik ook leren mooi schrijven, joh. Dan moest ik mooi leren schrijven. Dat kon ik helemaal niet. En wat gebeurde er dan? Kreeg ik een voorbeeld. En die mocht ik overtrekken. Mama, ik wil ook zo mooi leren schrijven. Maar kan het niet. Nou heb je een mooi voorbeeld. Dan ga je een blaadje erover doen. En dat is een doorzichtig blaadje. En dan ga je dat mooi overtrekken. Oh, geweldig. Dan wordt het mooi, hè. Dan vindt er opeens iets. En dan komt er dat handschrift van mama, dat neem ik over. Kan ik mezelf niet op de borst kloppen? Kijk, wat mooi. Het is in mijn leven duidelijk. Dus zo leren we God kennen. Dat is de beste vraag. En hoe leren we God nog meer kennen? Nou, als een God die de hemel verliet, het wordt straks kerst. Hè? Zo leren we God kennen. Het wordt straks kerst. God komt naar de wereld toe als een kindje in een kribbe. Hij is zo nederig. Dus dat betekent dat wij ook de weg van de nederigheid moeten leren. Hij is nederig, heeft alles opgegeven, gaat bij ons wonen en doet de gehoorzaamheid. Hij leert de wet en de wil van God kennen. En dan zegt hij tegen ons, weet je hebt gehoord dat er staat, gij zult niet. En hoe leren we dan God kennen? Maar ik zeg u, God is wel radicaal. Hè? God is wel radicaal. En als je in de bergleden staat, dan staat er van, ja, je denkt dat als je, je mag niet doodslaan, maar ik zeg u, als je je broeder leeghoofd noemt, joh, je hebt zaagsel in je kop, dan ben je al net zo erg als dat je iemand doodslaat. Waarom is dat? Nou, God pakt als het ware de zonde bij de kern aan. Het begint ergens, het begint in je hart. Mannen die een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je hart al echt breuk met haar gepleegd. Dus God pakte de wortel aan. Zo is God. God is barmhartig en genadig, maar is ook rechtvaardig. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Maar hij zegt wel tegen die vrouw die op overspel betrapt wordt, veroordeelt niemand je? Ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Zo is God. Zo leren we God kennen. En helemaal natuurlijk op het kruis. Denk maar aan het avondmaal. Kruis en opstanding van Christus. De hemelvaart. Dat is God. Zo leren we God kennen. Geef dat ik een honger krijg om u nog steeds beter te leren kennen. Want ik ken u nog niet helemaal. En het is het eeuwige leven, hebben we gelezen. Dit nu is het eeuwige leven. Nou, de volgende stap. Hoe leer je dan God kennen? Dat is de beste, de grootste vraag. En voor wie het antwoord horen wil, zeiden de jonge mensen van de jaren 14, 15 in Nijverdal, die dan geven het u graag. Het antwoord vindt u in Gods boek. Daar heeft u het ons verteld. Dus als je God wil leren kennen, dan kan je dat nooit leren kennen zonder de Bijbel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levenspad, lieve mensen. En die Bijbel, die gaat nu open, ja? Maar niet alleen vandaag, maar die mag morgen ook open gaan als u stille tijd houdt. Ik hoop dat u momenten hebt van de dag die u zet apart en zegt van, het allerbelangrijkste vandaag is dat ik u weer een beetje beter leer kennen. Dat is mijn verlangen. En hoe doe ik dat nou? Nou, dan moet ik de Bijbel hebben. Nou, ik heb niet zoveel tijd, maar waar heb ik wel tijd? Nou, bijvoorbeeld bij de tafel, aan tafel als we gaan eten. Hoe vaak lees ik uit de Bijbel? Per dag. Ik eet 3 keer per dag. En de Bijbel zegt dat dat voedsel wordt geheiligd door het woord en gebed. Dus eigenlijk hoort het geestelijke voedsel bij het stoffelijke voedsel. Nou, dan ga ik proberen om daar een stukje uit de Bijbel te lezen. Heb ik daar dan veel zicht op? Nee, misschien een dagboekje erbij of de kinderbijbel. Ik ga naar de Bijbelstudie. 1 keer per maand. Zo leer ik u kennen. Misschien zijn er nog andere gelegenheden. Catechisatie voor de jonge mensen. Zondagsschool of kindernevendienst. Hoe leren we God kennen? Heere, geef dat u leren kennen. Geef het honger. Geef het verlangen. Als ik geen verlangen heb, ga ik niet. Als ik geen honger heb, ga ik niet eten. Als ik geen verlangen heb om God te leren kennen, kom ik niet. Dus God moet dat honger in mijn leven geef. En dan wordt dat woord iets heel belangrijks. Want hoe leer je God kennen? Natuurlijk in de natuur. Je kan in de natuur lopen en zeggen van, zo leer ik, hè, de eeuwige kracht en goddelijkheid. Wat heeft God dat mooi gemaakt, hè, die tuin. Die tuin, of dat handschrift, hè, wat heeft hij dat mooi gemaakt? Dat is de natuur. Ook. Maar wie is dat nou, die moeder van Mando? Wie is dat nou? Die wil ik leren kennen. Iemand die zo mooi kan schrijven. Nou, hoe moet ik daar dan haar leren kennen? Hoe moet ik de Heer leren kennen? De Bijbel. Gods bijzondere openbaring. En hij op elke bladzijde vertelt hij wie hij zelf is. van zijn barmhartigheid en zijn liefde en zijn waarheid. En hoe hij omgaat met Abraham en Isaac. Prachtig van die prachtige verhalen. Hoe hij dat doet met David en Goliath. En hoe hij mensen leert vertrouwen. Gemeente, is dat heel wezenlijk als we dat bidden? Zouden we dat ook eens als doel voor ons leven nog veel meer duidelijk mogen weten? Dat we zeggen, allereerst ons, maar ook andere mensen. Geef dat de mensen u leren kennen. Moeten we dat eens op onze kerkraadsvergadering als punt 1 zetten? Of dat doel van mijn leven, is het zo dat de ander daardoor u beter leert kennen? Zo belangrijk. Belangrijk, en daar bidden we om. Dus dat betekent dat we anders moeten gaan denken. Als we bidden, verandert God ons denken ook. Want we denken zo niet. Help ons om zo te gaan denken. En leer ons dan ook om u op een goede wijze te leren kennen. Want er zijn zoveel situaties waarvan je kan zeggen, ja, maar God, ach, God die ziet mij niet in mijn situatie. God is zo ver weg, hij zal wel niet om mij geven. Terwijl de Bijbel zegt, werp je bekommernis op mij en ik zal voor je zorgen. Bent u zo? Bent u een God, een Vader, die voor ons zorgt? Wentel je weg op de Heer. Hij zal je geenszins begeven, hij zal je geenszins verlaten. Wat zal een mens mij doen? Zo wil God op een rechte wijze laten zien wie hij is. Nou, mag dat het doel van ons leven zijn? Dat betekent niet, Jezus kwam er ook niet zonder kleerscheuren van af. Dat hij de naam van God eerde. En zo komen wij er ook niet zonder kleerscheuren altijd van af dat we de naam van God eren. Maar mag dat dan bovenaan staan? Bij het schrijven van de brief, bij het spreken van een woord, bij het ondernemen van een plan, bij het afleggen van een bezoek of bij een gesprek dat ik voer. En nog één vraag, is dit niet wat overdreven, dominee? Kan dat wel? Moet je dan je hele leven zo gericht zijn op dat doel? Staat u niet een beetje buiten de werkelijkheid? Misschien wel buiten de werkelijkheid van de wereld, maar niet van de werkelijkheid van de Heer. Want de Heer zegt, was je maar heet of was je maar koud. Ik heb tegen je dat je lauw bent. Beetje van dit. Beetje van dat. Beetje keuze van dit en een beetje keuze van dat. En als je lauw bent, zegt de Heer van Jan, dan spuug ik je uit mijn mond. Bij de Heer kom je ook die radicaliteit tegen. Alles wat je doet met woord of werk, alles, laat het zijn in de naam van de Heer. En dan een laatste vraag. Als de naam of de eer van je aardse vader of je moeder misschien zoveel waard is al, wat zal de naam en de eer van je hemelse vader waard kunnen zijn in je leven? Amen. Wij willen samen danken en bidden. Zijn er nog mensen die iets voor de voorbeden hebben?
Voor de vrede.
Voor de vrede, ja. Met de vredesweek. Kabinetsformatie, ja. Vorming van de regering, kabinet. Ja.
Ja. Voor alle mensen die honger lijden.
De horen. Oké. Ja. Goed, laten we samen danken en bidden. Vader, we prijzen uw naam, omdat u ons telkens maar weer roept tot de gemeenschap met u door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wat heerlijk is dat, dat we daarin uw liefde ook mogen zien en ontdekken en beleven. Heer, wat is het goed om, wat is het goed en lieflijk als we zo samen zijn onder het woord van de Heer. En dan is uw geest in ons midden en dan willen we u daarvan de eer geven. We danken u dat u uw handschrift hebt gegeven in uw Zoon. En dat we eigenlijk als mensen zo graag willen, Heere, dat we dat Heere Jezus in ons leven duidelijk wordt. Heere, leg het leven van onze Heiland maar over mijn leven heen. En help mij maar om, als het ware, zoals je leert schrijven vroeger, dat u het ook in mijn leven wilt doen. Niet als een voorbeeld, maar dat u zelf de letters, de woorden, het mooie handschrift in mijn leven duidelijk maakt, schrijft. Heer, dat betekent dat we u mogen eren, loven en prijzen. Dat we moeite krijgen met situaties waarin mensen hun eigen naam en hun eigen eer op de voorgrond zetten. Of uw naam misbruiken. Dat we honger krijgen naar uw woord en geef ons dat alstublieft. Geef dat we honger krijgen naar u, naar uw woord. Dat we u erkennen als onze Heer en Heiland en Borg en Zaligmaker. En Heere, op een goede en gezegende manier. Want dat betekent verlossing, bevrijding, nieuw leven, eeuwig leven, zekerheid, vrede. Heere, er wordt ook deze week gebeden om de vrede. Allereerst bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Want in die vrede, daar is alle andere vrede gelegen. Als de koning van de vrede zal heersen in de harten in Jeruzalem en in deze wereld, dan pas zal er echte vrede zijn. Ontferm u daarover. Zo ook zeker in het Midden-Oosten, waar elke keer die vrede wordt bedreigd. En denk maar aan de dreiging van Iran, de nucleaire dreiging en andere dreigingen. Van godsdiensten die het zwaard prediken. En als er maar iets misgaat, dat ze mensen doden. Heer, geef toch ook dat deze mensen ontdekken dat de ware dienst aan u niet een dienst van het zwaard is, maar een dienst van het kruis en de opstanding van Jezus. We danken u dat we vanmorgen weer via de radio uw woorden mochten doorgeven in liederen en in een meditatie. Zegen ook zo de uitzendingen via Nens. Zegen ook Annette die daarmee bezig is. En dat er ook goede voorbereidingen mogen zijn, telkens maar weer. We bidden u voor de vorming van een nieuw kabinet. Er is een verkenner bezig en dan dit. En het is eigenlijk triest dat men heeft besloten om de koningin maar te passeren. Geeft toch iets aan van dat je dingen niet aanvaardt. Accepteert een stukje, misschien wel rebellie, ten diepste naar u toe. Want er is geen koning dan degene die regeert namens u. Heere, wil toch geven dat deze hele vorming van een kabinet zodanig zal lopen, dat het toch u daarin uw wil kan doen. En dat er ook nog het christelijke getuigenis gehoord mag worden. We bidden nu voor de vrouwengespreksgroep deze week, dat ook daarin u beter mag leren kennen, hoe u omgaat met juist vrouwen in de Bijbel. Wat belangrijk is het, hoe u ook oog hebt, niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen, en dat je dat met elkaar mag bestuderen. We bidden nu, Heere, voor de zieken onder ons. In het bijzonder willen we ook bidden voor Erik, die morgen een onderzoek heeft wat betreft zijn longen. Heer, dat ook daar, als er dingen verholpen kunnen worden, dat het er ook uit mag komen. Aan de ene kant bidden we dat er niets is. En als er de andere kant is, van mocht er dingen zijn, dat ook helder mag worden, zodat er ook medicijnen wellicht kunnen worden aangewend. Ik wil u ook bidden voor mijn moeder, die heel veel last heeft van de rug en daarom vanmorgen niet kon zijn. We bidden nu ook voor hen die er vanmorgen wilden zijn, maar vanwege gezondheidsredenen niet konden zijn. En zo leggen we dit alles maar bij u neer. En vragen u, wees met hen die hongeren. Hongeren naar het woord, maar ook hongeren naar voedsel. Je ziet ook nu weer dat er hongersnoden dreigen in bepaalde delen van Afrika en andere delen. Ook in Noord-Korea is er heel veel honger. Mensen moeten soms gras eten. Heren, ontferm u over dit volk. Ik wil toch geven dat die regering daar weggenomen wordt. Of maak het recht. Heren, en voor uw kinderen. Ze roepen tot u uit de duisternis van een vervolging van moeite. Wees ook met uw kinderen in het Midden-Oosten. Met name ook bij de Arabische lente. Waar we zien dat er juist de christenen vaak de dupe daarvan worden. Heren, wilt u hen staande houden, de mensen in Egypte en in Syrië en Irak, Iran, al die andere Tunesië, nou, noem maar op. Voor hen is het niet zo'n lente, maar het wordt meer blijkbaar weer een herfst. Heren, wilt u toch ook dat daarin tot uw doel komen? Wees met ons allen, als we soms in situaties zijn waar je zegt van, ik wou dat het anders zou zijn, maar heren, als uw naam geëerd wordt, dat ik het nog een tijdje volhou, alstublieft, geef mij dan ook de kracht om dat te doen. En als het anders moet zijn, Heere, laat uw naam geëerd en geloofd en geprezen worden. Heel ons leven. En help ons om daarin te groeien. Want ook dat is een groei, ook in ons gebed, in ons gebedsleven. In onze omgang met de schrift, in onze honger en dorst. Naar wie u echt bent. Open onze ogen. Open ons hart. Open uw genade. Bronnen van genade. Telkens maar weer. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We willen nu in stilte wellicht iets heel persoonlijks aan u kwijt. We verenigen ons in het gebed dat u ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwige. Amen.
U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. We belijden daarna ons geloof staande en zingen daarna ons slotlied Psalm 27 vers 7. Psalm 27 vers 7 na de geloofsbelijdenis. geloof belijden, uitspreken, vertellen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan weer van hier naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heere. En ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Dat wij niet beschamen, Christus is gezond.